Er zijn een aantal mensen hier uit het dorp die hier komen zitten, dus dat verwacht je bijna niet. Maar ook inderdaad uit Venlo, uit Venraai, zelfs mensen uit Nijmegen. Maar tegenwoordig komen ook mensen van Maastricht en Heinde en Ver hier regelmatig naartoe. Men komt, men vindt het. Tuurlijk, de natuur spreekt aan. Wij zitten ook heel veel buiten in meditatie. Hè? Die zenzaterdagen zijn buiten. 'S Avonds zitten we hier in de veranda, waar wij nu hier ook zitten. Dat is prachtig om hier te mediteren, omringd door de natuur.
En daar komt men ook voor, denkt u?
Ja, ik denk het wel. Als wij in de winter weer naar binnen gaan, zeg maar verhuizen naar binnen, ons wekelijks groepje, dan zegt iedereen, oh wat jammer, want buiten was het zo heerlijk.
Hoe groot is de club die u bedient?
De zengroep is momenteel nou plus minus zo'n 10 mensen. Het is vrij blijvend. Hè. Iedereen kan komen wanneer die wil, gaan wanneer die wil. Het is gewoon een open inloop.
Chef Geurde doet de begeleiding?
In principe wel. Hij doet ook de koan-training, omdat ik mij niet met koans bezighoud. Ik richt mij ook meer op de praktijk, omdat dat ook mijn werk is. En ik voel mij prima in de rol om de thee te serveren en hij mag de gesprekken voeren.
U heeft hier ook een praktijk aan huis als godsdienstpsycholoog. Wat doet een godsdienstpsycholoog?
Eigenlijk heeft het hele leven te maken met zingeving en betekenisverlening. En op het moment dat dat ontbreekt, ja, dan ga je denken van ja, ik moet iets, want ik voel dat ik gewoon niet verder kom.
Ik zei dat eigenlijk omdat ik niet weet hoe iemand erop zou komen om naar een godsdienstpsycholoog te stappen.
Ik denk dat in de eerste instantie dat dan toch vaak mond-op-mond reclame is, in mijn geval. Mensen ook van de zengroep die allengs merken, er zijn aspecten die ik graag wil bespreken met iemand privé. Want kijk, in het zengroepje, ja, dan zit je in de groep. En je kunt natuurlijk af en toe wat gesprekken hebben op Doxan. Maar daar blijft het bij. Maar er zijn natuurlijk een scala van psychologen. Ik doe mij specifiek richten dus op de niche godsdienstpsychologie. Nou, dat ben ik natuurlijk. Ik richt me dan op die zingevingsproblematiek. Maar dat kan wel heel breed zijn. Alles is zowat zingeving en betekenisverlening. Mensen die bijvoorbeeld een partner verloren hebben of een kind verloren hebben. Dat is een ernstige problematiek die echt te maken heeft met zingeving, rouwverwerking.
Ja, maar waarom ga je dan naar een godsdienstpsycholoog en niet naar een gewone psycholoog?
Nou, ik zou zeggen, een gewone psycholoog kan ook vaak heel goed zijn. Maar gewone psychologen hebben weinig met religie. Dat is van oudsher. Als je psycholoog bent, dan is religie eigenlijk not done. Dat is irrationeel.
Dat is niet wetenschappelijk, ook niet onderzoekbaar.
Nee, dat blijft een beetje een vaag iets. En dat wordt eerder negatief gezien, dat mensen zich vastklampen aan iets, terwijl ze misschien juist zelfstandig zouden moeten ontwikkelen. Daarom is religie vanuit de psychologie gezien vaak wat negatief. En mensen die vaker naar reguliere psychologische instituten gaan en het dan over religie of spiritualiteit of daar iets mee hebben, daar wordt geen aandacht aan besteed. En ik neem het mee in de therapie. Ik doe het niet afwijzen. Dat is het grote verschil tussen mij en andere gangbare psychologen.
Maar dat is iets anders dan er echt iets mee doen, denk ik.
Ik maak er ook gebruik van. Maar dat is natuurlijk wel altijd op verzoek van de cliënten. Als iemand zegt van ik wil graag een meditatietechniek leren, leer ik dat. Als iemand zegt van ik heb vroeger leren bidden, ik doe het nu al heel erg lang niet meer, maar ik heb er toch wel behoefte aan, maar ik weet niet hoe en wat, dan geef ik iemand daar tools voor.
U leert ze ook bidden?
Ja, echt bidden leren kan ik natuurlijk niet. Dat is iets wat van binnenuit opkomt. Maar ik geef bijvoorbeeld een opdracht dat ik zeg van komende week ga naar een plek die voor jou goed is. Bijvoorbeeld een klein kapelletje. En steek bijvoorbeeld een kaarsje op als je daar het gevoel hebt dat dat goed is. En blijf dan even stilstaan bij dat of dat probleem of wat dan ook. En dan vraag ik daarna wel van, is dat bidden opgekomen? Heb je daar iets mee gedaan? Of heb je bijvoorbeeld s'avonds in bed een keer stilgestaan? Hè? Want bidden is vaak natuurlijk in bed s'avonds. Ik leer natuurlijk mensen niet bidden. Maar ik vraag erna of ze er iets mee doen en dan hebben we het erover. En voor heel veel mensen is dat natuurlijk wel heel fijn. Want zij kunnen over hun problemen praten in combinatie met datgene wat zij ook spiritueel of religieus prettig vinden om te doen.
Komt u nou ook dingen tegen waarvan u denkt van, jee, dit is toch echt niet mijn manier van geloof beleven? Een boze God, de Vader, de hel, verdoemenis, dat soort dingen.
Dat kom je zeker tegen. Maar ik vind mijn taak, laat ik zo zeggen zelfs, om datgene waar mensen in geloven, wat negatief werkt voor die persoon, om dat proberen te transformeren naar iets positiefs. En dus een boze God, dat is een uitdaging om dat te transformeren naar een liefdevolle God die jou ook steun kan geven. Ik wil niet zeggen dat dat altijd lukt, want heel veel mensen zijn natuurlijk heel erg beïnvloed door hun jeugd en jarenlange indoctrinatie kan heel erg moeilijk te veranderen zijn. Maar iemand die er voor open staat, kan geleidelijk aanleren dat religie niet alleen maar die boze God, de angst voor de biecht en de pastoren en de hel waar men dan later in komt. Als je dat kunt veranderen naar iets positiefs, dan kan religie ook heel erg positieve effecten hebben. Want die kan natuurlijk een soort van geborgenheid geven die mensen vroeger niet gehad hebben. En ook nooit meer zullen krijgen bij ouders die bijvoorbeeld overleden zijn. Ik wil niet zeggen dat je dan religie infantiel moet gaan maken om te voldoen aan die behoeften. Maar je kunt proberen om religie een volwassen steunpunt te laten zijn.
U manipuleert een beetje met religie.
Ja, ik zou het niet manipuleren noemen. Religie kan positief zijn en religie kan negatief zijn. En het is aan de mens hoe er mee omgaat. En mensen die...
U helpt een handje.
Ik help ze een handje om, als ze er behoefte aan hebben, religie positief voor hun te laten zijn. Als mensen zeggen van, nou, ik ben totaal gevangen door de religie en ik wil er eigenlijk vanaf, dan probeer ik ze van de religie af te helpen.
Bent u zelf gelovig?
Nou ja, wij zijn natuurlijk boeddhistisch en ik ben hier in het zuiden opgegroeid, dus ik ben ook van huizen uit katholiek.
Ja. Of geldt dat helemaal niet in het vak?
Nee, in het vak geldt dat niet.
Het speelt geen enkele rol, denkt u?
Het speelt in zoverre een rol dat ik mensen kan begrijpen die zelf religieus zijn en daar ook iets graag mee willen. Ik ben niet iemand die per definitie zegt van, oh, religie, jeetje, wat infantiel, afschaffen die hap. Maar in mijn praktijk maakt het niet uit, want ik benader de mensen vanuit een psychologische invalshoek en niet vanuit mijn eigen religieuze achtergrond.
Kun je ook bij u terecht voor een probleem wat niet met religie te maken heeft? U bent tenslotte gewoon ook psycholoog.
Ja, zeker. En eigenlijk is het ook meestal zo dat mensen bij mij komen gewoon voor alledaagse problemen. Problemen in relatie, problemen met rouwverwerking, identiteitsprobleem, van midlife crisis. Dit soort mensen komen relatief vaak in de praktijk. Ja.
Wat doet u nou als u er zelf last van heeft, van een zingevingsprobleem?
Nou, proberen met mijn man chef erover te praten.
Besef van stilte en het belang daarvan, dat komt denk ik ook uit de Zendo-praktijk voort. Hè?
Ja, dat zal zeker, ja, dat kan bijna niet missen. Eigenlijk word je stil om ontvankelijk te worden. Ja, je wordt van binnen stil, zowel lichamelijk zitten wij stil, als ook je probeert ja, tot rust te komen, emotioneel en rationeel, om ontvankelijk je open te stellen voor iets anders. Hè. Wat dat dan ook is, dat weet ik niet. En ik denk dat dat rustgevende aspect wat in Zen meestal optreedt, voor veel mensen toch, ook in de praktijk kan gebeuren als je stil en rustig zit. En ja, de eerste emoties kunnen zakken omdat iemand het kan uitpraten een keer of kan uithuilen. En dan innerlijke rust ervaart. En die innerlijke rust kan weer een bevrijding geven om toch ook weer het leven op te pakken en om weer nieuwe perspectieven te zien.
Adviseert u wel eens meditatie?
Ik zal nooit uit mijn eigen dat aanbieden, maar als mensen vragen, omdat ze natuurlijk meestal wel weten dat hier ook een Zendo is. Ja, men vraagt erom. Ze willen graag ook wel leren mediteren. En heel veel mensen hebben natuurlijk gehoord van meditatie, ook van mindfulness, van zen-meditatie. Willen dat graag leren, omdat dat een stuk rust en inzicht kan brengen.
Dus dat is een wederzijdse bevruchting, als ik het goed begrijp. Mensen van de Zendo komen wel eens voor een persoonlijk gesprek bij u terecht. En mensen die voor uw psychologische inzichten komen, die komen dan vanzelf naar de Zendo.
Ja, wij hebben eigenlijk ook 3 pijlers hier in huis. En die zijn aanvulling op elkaar. We hebben de Zendo met de wekelijkse zendgroepen en af en toe de retraites en de sessions. En dat is eigenlijk het religieuze aspect ervan. En dat doen mensen ook individueel. Hoewel natuurlijk, we zitten in een groep, maar het is je eigen religieuze weg die je gaat. Dan is er een andere activiteit waar we het nog niet over gehad hebben, maar die in ontwikkeling is. En dat is lichaamswerk. Buiten hier in de tuin ben ik mee bezig dat op te zetten. Dat wordt een combinatie van lichaamswerk, ademhalingstechnieken, meditatie, bezig zijn met elkaar, massage, zelfmassage. En dat is voor een groep die dat 2 keer een half uur zitten in stilte te moeilijk vinden en te lang. Er zijn mensen die dat gewoon niet kunnen volhouden, omdat ze veel lichamelijker zijn en veel actiever, maar die wel heel veel baat kunnen hebben bij wat lichamelijks te doen. En lichaam is ook een belangrijk aspect, ook in de zen, hoewel dat vaak onderkend wordt. En dan de 3e pijler is die individuele gesprekken die ik voer in de praktijk. En dat is dan heel specifiek meer gericht op problemen, meer individueel, meer gericht op die persoon alleen. En die 3 aspecten, die zijn een aanvulling.
Nu nog even de financiën, hè? U bent begonnen met die Zendo voor uzelf en uw echtgenoot. Maar dat heeft zich allengs uitgebouwd. Wordt daar ook geld mee verdiend?
Nou, met de Zendo verdienen we in principe geen geld. Ja, dat is ook een soort idealisme. Wij vragen natuurlijk wel een geringe bijdrage, maar dat is niet een commercieel tarief. We vragen nu €15 per maand. De praktijk, daar leef ik van. Na mijn promotie heb ik besloten om dan een eigen praktijk op te richten als religiepsycholoog. Daar vraag ik gewoon de gangbare tarieven voor als andere consulten bij psychologen.
Straks komt hier lichaamswerk in de tuin, hè? Dat wordt ook een commerciële activiteit, denk ik, hè?
Ik denk dat lichaamswerk iets gaat worden wat tussen het commerciële en het hele vrijblijvende van de zen in ligt. Als je naar een sportclub gaat of naar een yoga, dat zal ook zoiets zijn van 10 lessen in het voorjaar of 10 lessen in het najaar. En daar komt dan een tarief voor wat normaal is voor een yogagroep.